Onze hulp en verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Gemeente, we zingen Psalm 62 en daarvan de verzen 1 en 4. Het eerste en het vierde vers van Psalm 62 zingen wij. Luister ook vanmorgen naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting ervan, zoals de Heer Jezus Christus ons die gaf. En zingen wij als antwoord erop uit Psalm 119, het 33ste vers. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Psalm 119, vers 33, in antwoord op de wet en haar samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze 10 geboden samen toen hij zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote, genadige en goede God, wij komen uw naam hartelijk en ootmoedig danken dat we op deze zondagmorgen weer bijeen mogen zijn als gemeente rondom uw woord. Wij komen uw naam danken en uw naam loven voor uw wijsheid, die ook daarin uitkomt dat we niet 7 dagen per week hoeven door te werken, maar dat u de eerste dag van de week apart hebt gezet als een dag waarop we samen mogen komen in uw huis, als een dag waarop we rusten mogen van ons werk en een dag waarop u ons toerusten wil voor onze taak in deze wereld. Heere, wij bidden u, geef dat het werkelijk voor ons een rustdag zal zijn. Dat we ook rust mogen vinden in uw woord, in de verkondiging van uw woord. Uw woord dat spreekt van de grote rustaanbrenger Jezus Christus. Die de ware rust in ons leven schenken wil op het gebed. Heren, wij danken u dat u zondag aan zondag tot ons spreken wil. En dat u zondag aan zondag ons de weg der waarheid wil leren. En we hebben het zojuist zingend gebeden en geef dat we het maar niet alleen met onze mond hebben gezegd, maar ook met ons hart. Wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan. Heren, dat dat ons verlangen zal zijn van jongeren en ouderen, om de weg te gaan die u wijst, de weg achter u aan, de weg in liefde tot u en in gehoorzaamheid aan u. U laat ons maar niet wat ronddolen in deze wereld, maar u geeft ons een kompas in handen waarop we zeker varen kunnen, het kompas van uw woord. Geef dat we er dan ook acht op zullen slaan. Heren, want we moeten het u beleiden. Zoals we vanuit onszelf zijn, dan willen we zelf de weg uitmaken die we bewandelen. Dan denken we dat onze wegen veel beter zijn dan de wegen die u aanwijst in uw woord. En nu zou het kunnen zijn dat er in de kerk zitten vanmorgen, die dat nog altijd denken, dat uw weg niet de juiste weg is. En dat de weg van u een weg is waarop je zoveel niet mag. En dat zo'n bekrompen leven inhoudt. Heere, wilt u ons dan de ogen openen als we dat nog altijd menen. En ons doen zien dat de weg achter u aan de beste weg is die we gaan kunnen. Wilt u door uw woord, door de prediking van uw woord en door de toepassing van uw Heilige Geest, ons op die weg zetten. Misschien wel voor het eerst in ons leven. En als we al op die weg mogen gaan door genade, die weg achter u aan, wilt u ons dan op die weg verder leiden, door uw woord en door uw geest. Heere, geef dat we met elkaar een goede dienst zullen hebben in uw huis. We zijn met de kinderen. Fijn dat ook zij er zijn vanmorgen. Geef dat ze iets van de preek zullen begrijpen. Het zal gaan over een heel bekende geschiedenis. En dat ze het verlangen hebben, net als David, uw liefde hebben en naar uw stem te luisteren. Want dat is het beste wat ook zij kunnen doen. Dan worden kinderen pas echt gelukkig. Wilt u ook zijn met de jongeren? Ook David was een jongeling. Wilt u geven dat ze net als David houvast zullen hebben in uw woord? Dat ze daar de werkelijke houvast zullen zoeken. En David, hij is met u niet beschaamd uitgekomen. In zijn jonge jaren niet en in zijn latere leven niet. En u bent toch altijd dezelfde. U doet ook nu mensen niet beschaamd uitkomen die het van u verwachten. Heren, doe jongeren, ouderen, ja, doe ons allen zien op u. Ons vertrouwen leren stellen op u voor het eerst of opnieuw. Wees zo ons nabij in deze dienst. Geef ons iets mee, waaraan we iets hebben voor het leven van alle dag. Wilt u door uw Heilige Geest het woord toepassen aan ons hart? Wilt u daarom uw geest in rijke mate schenken in ons midden? Want als uw geest er niet bij is, heren, dan horen we wel wat woorden, maar dan glijdt het ons langs de koude kleren af, dan raakt het ons ten diepste niet. Dan gaat het een oor in en het andere oor weer uit. En daarom smeken we om uw geest, dat u door uw geest uw woord op ons hart binden, opdat we niet meer van dat woord vandaan kunnen komen, niet meer van het woord los kunnen komen, niet meer onder de klem van het woord vandaan kunnen komen. Wilt u zo ons nabij zijn, als we hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren bij de kerktelefoon. Schenk ook hen een zegen. Is ons ook nabij in het spreken. Wilt u ons helpen om uw woord te verkondigen, opdat uw woord een woord zal zijn, vol van heil en genade. Een woord dat groot spreekt van u. Die heren die het zo waard is om ons leven aan toe te vertrouwen. Heren, wilt u zo ons gebed horen? En dat is niet vanzelfsprekend. Want u hebt ons, zoals iedere zondagmorgen, weer uw wet laten horen. En dat doet u om ons eraan te herinneren dat we zondaren zijn. En dat we niet het verdiend hebben dat u naar ons omziet. En toch, ondanks ons, ziet u naar ons om. Daar is de dienst van vanmorgen een bewijs van. Heere, wilt u onze zonden vergeven en ons genadig zijn in Christus Jezus. Als u ons zou doen in onze zonden en als u ons zou aanzien in onszelf, zou voor ons allemaal een verloren zaak zijn. Maar wilt u ons aanzien in de Heer Jezus Christus, in wie een vergeving van zonde is. En schenk ons om hem, uw Zoon, de grote voorbidder, een gezegende dienst, tot eer van uw naam, tot heil van ons allen. Hoor ons om Christus Jezus wil, in de genadige vergeving van al onze zonden. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het eerste boek Samuel. We hebben het afgelopen jaar verschillende keren bij 1 Samuel stilgestaan. We willen dat ook vanmorgen doen. En we gaan lezen 1 Samuel 17. Die hele bekende geschiedenis van David en Goliath. We beginnen te lezen bij vers 23 en we lezen door tot en met vers 52. David, hij is aangekomen in het legerkamp van de Israëlieten. Hij is gestuurd door zijn vader Izzi om bij zijn broers te gaan kijken en zijn broers wat eten en drinken te brengen. En op dat punt aangekomen zijn we in vers 23. 1 Samuel 17, vers 23. Toen hij, dat is David, met hen, met zijn broer sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het leger der Filistijnen, en hij sprak overeenkomstig de woorden en David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, toen zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen van Israël zeiden, hebt ge die man wel gezien, die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal het huis van zijn vader vrijmaken in Israël. Toen zei David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Weer zei hem het volk overeenkomstig dat woord, zeggende, alzo zal men de man doen die hem slaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David. En hij zei, waarom zijt ge nu afgekomen? En onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid van uw hart wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zou zien. Toen zei David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van hem naar een ander toe en hij zei overeenkomstig dat woord. En het volk gaf hem weer antwoord overeenkomstig de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zei tot Saul, aan geen mens ontvallen het hart, om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan, en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zei tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn, om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling, en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zei David tot Saul, uw knecht weidde de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn. Gelijk één van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en klederen met een pantser, met een harnas. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit beproefd. Toen zei David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit beproefd. En David legde ze van zich af. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herdenstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand, alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo veracht hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, als ook schoon van aanzien. De Filistijn nu zei tot David, ben ik een hond, dat ge tot me komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen van de hemel geven en aan de dieren van het veld. David daarentegen zei tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere, der Heerscharen, de God van de slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van het leger der Filistijnen deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten van het veld geven. De ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is des Heere, die zal u in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging, en David tegemoet naderde, zo haastte David zich en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen eruit, en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en trok het uit zijn schede en hij doodde hem en hij hakte hem het hoofd daarmee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op en juichten. En vervolgden de Filistijnen tot waar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. En de gewonden van de Filistijnen viel op de weg van Saaraim en tot aan Gat en tot aan Ekron. De preek zal gaan over de geschiedenis die we zojuist met elkaar hebben gelezen en willen het toespitsen op de verse 45 tot en met 47. We willen die verse nog een keer met elkaar lezen. Vers 45. David daarentegen zei tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorde van Israël die gij gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van het leger van de Filistijnen deze dag aan de vogelen van de hemel en aan de beesten van het veld geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is des Heere, die zal u in onze hand geven. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de tekst. U mag nu uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor het Charizedek ziekenhuis in Jeruzalem. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. U weet dat er in Israël nog ontzettend veel nood is. Ook veel zorgen, financiële zorgen. Mede door al de Russische Joden en de Ethiopische Joden, de Falassia's, die naar Israël komen. En die vaak ook nodig medische hulp moeten hebben. Ook de tweede en de derde collecte van harte bij u aanbevolen. Die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Alle drie de collecte bevelen we aan. En we gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 118. En daarvan de versen 4 en 5. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 118 zingen wij.
Thank you.
Direct na het amen op de preek zingen we Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, vers 1 als antwoord direct na het amen op de preek. Gemeente, even ten westen van Bethlehem ligt het Eikendal. Of ze kunnen we het ook vertalen, de vallei der terebinten. Aan weerszijden van dit dal hebben de Israëlieten en de Filistijnen zich verschanst. Het dal ligt als het ware tussen de twee legers in. Wie de vijand aan wil vallen, moet dus eerst door het dal heen trekken. En daar wagen de partijen zich niet aan. De Filistijnen evenmin als de Israëlieten. En zodoende handhaaft ieder zijn positie en gebeurt er verder niets. En dat duurt nu al weken achtereen zo. U hebt het uiteraard wel begrepen. Er is weer oorlog tussen Israël en de Filistijnen. Een paar hoofdstukken terug lezen we hoe de Filistijnen bij Michmas een gevoelige nederlaag hebben geleden. Maar zo merken we, ze geven het nog niet op. Ze komen weer opzetten. Ze proberen opnieuw om de Israëlieten aan zich te onderwerpen. Maar vooralsnog is er van gevechten geen sprake. Beide partijen hebben hun stellingen betrokken. En tussen hun inleg ligt, om zo te zeggen, een stuk niemandsland. Hoewel, eigenlijk kunnen we dat niet zeggen. Want dat dal, die vallei, wordt beheerst door het optreden van een man die daar iedere ochtend en iedere avond verschijnt. Goliath. Wie de beschrijving die de Bijbelschrijver van deze figuur geeft eens goed tot zich laat doordringen, kan zich de schrik en de angst van Saul en zijn mannen indenken. Alles aan deze man is even reusachtig. Hij torent met zijn lengte van meer dan 3 meter hoog boven de andere soldaten uit. Goliath heeft wat bovenmenselijks. Van top tot teen is hij in het koper gestoken, blakend en blinkend in het licht van de zon. Het is gewoon een wandelende tank, een compleet bolwerk dat van de heuvels aan de overzijde afdaalt in de richting van het leger van Israël. En deze reusachtige krijger, deze kampvechter zoals hij hier wordt genoemd, neemt geen blad voor de mond, maar daagt met een bulderende stem Israël uit. Hij doet een voorstel. Waarom zouden ze een complete veldslag leveren, als een tweekamp de doorslag kan geven? Goliath zegt dus: laten een Israëliet en ik het tegen elkaar opnemen. Wint hij, dan zullen wij ons aan jullie onderwerpen. Echter, als ik de overwinning behaal, dan zullen jullie de slaven van ons, de Filistijnen, zijn. Nu, wie durft? Goliath is zeker van zijn zaak. Winnen doet hij altijd. Hij werpt hen de handschoen toe. Wie raapt hij op? Niemand. Brallend en honend slingert hij zijn woorden in Israëls legerkamp. Inderdaad, niemand meldt zich. Telkens als het volk de woorden van Goliath hoort, raken ze in paniek en menigeen zet het op een lopen. Tegen zo'n reuzenmens kan toch niemand op. En ondertussen dreunt de stem van de reus maar door: geef mij een man, dat wij samen strijden. Kom op, knechten van Saul. Saul. Dat is waar ook. Hij is wel geen reus, maar hij steekt toch, zo lezen we in de schrift, wat zijn lengte betreft, boven velen uit. Bovendien, hij is de koning, de legeraanvoerder. Goliath noemt zijn naam om hem in het bijzonder uit te dagen. Saul had immers zijn sporen verdiend in de strijd tegen de Filistijnen en de Amalekieten. Hoort hij, De een zo dappere Saul, de snoevende woorden van Goliath dan niet. Hij hoort ze. En hij volstaat ermee steeds hogere beloningen uit te loven voor degene die de strijd met de reus aanbindt. Maar zelf durft hij niet. Waarom gaan de eer van de Heere en het heil van Israël hem niet zo ter harte dat hij zelf Goliath tegemoet treedt? Hoe komt het dat Saul zo veranderd is vergeleken met vroeger? Dat komt omdat, zoals in het vorige hoofdstuk kunnen lezen, dat komt omdat de geest des Heeren van hem is geweken. Hij is bang geworden voor zijn eigen leven en niets is hem liever dan dat. Het vuur van het geloof is gedoofd bij Saul. Doordat hij willens en wetens ongehoorzaam was geworden aan de Heeren en bepaalde zonden in zijn leven waren gekomen die hij niet wilde beleiden en waarmee hij niet wilde breken, daardoor had hij de geest uitgeblust met alle gevolgen van dien. En een van de gevolgen zien we hier. Saul mist het vertrouwen, het geloofsvertrouwen, dat te midden van de nood de Heere eerlijk beleidt, dat het boven zijn macht ligt om er zelf uit te komen. Heere, ik kan het niet, ik red het niet. Maar dat ook beleid dat de Heere wel bij macht is. Maar Heere, u kunt het wel. U bent toch een groot en een heerlijk God. Voor u is toch niets te wonderlijk. Ja, want dat is, zo zullen we verderop in de preek wel zien, dat is nu geloven. Afzien van jezelf en opzien tot de Heere. Het verwachten van hem alleen. Maar niet alleen Saul durft niet. Ook van Jonathan horen we niet dat hij het opneemt voor de naam en de zaak des Heeren. Van de mooie belijdenis die hij nog maar pas geleden had uitgesproken, merken we hier niets. U zegt welke belijdenis? Nu deze, bij de Heeren is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Kan de Heere dan ook nu niet verlossen uit de hand van deze geweldenaar? Blijkbaar was ook Jonathans geloof niet altijd hetzelfde. En wat kun je dan herkennen in een man als Jonathan? Wie moet het niet belijden? Wat is mijn geloof? Wat is mijn geloofsleven toch vaak ver onder de maat? Nee, dat alles zeggen we niet om dat klein geloof, om dat ongeloof van ons met behulp van Jonathan wat goed te praten. Maar het is nooit goed te praten. Maar we zeggen dit wel om daardoor te laten zien hoe eerlijk de Bijbel is. Ook als het gaat over het geloof van Gods kinderen. Ook in de Bijbel kom je het tegen dat de gelovigen het niet altijd hebben, niet altijd bezitten. Je staat niet altijd op de toppen van het geloof. Nu, dat zie je hier ook. Eén ding is dus wel duidelijk. Israël heeft geen verweer tegen dit geweld van de vorst der duisternis. Kies een man die op mij afkomen, zegt Goliath. Stuur een man die u verlossen zal, die voor u de overwinning bevechten zal. Maar er is niemand die verlost. Saul niet. Jonathan niet. Niemand uit het volk. We zeiden het al, 40 dagen lang duurt deze benauwende situatie al. Waarin het volslagen duidelijk wordt hoe hopeloos het er met Israël voor staat. Als het van Israël afhangt, is de ondergang nabij. Nog even en het moreel van de troepen van Saul is helemaal gebroken. En dan zullen ze allen op de vlucht slaan en zal de overwinning aan de Filistijnen zijn. En is het met het volk Israël gedaan. Maar als ergens het gezegde waar is, dat als de nood op zijn hoogst is, de redding nabij is, dan wel hier in onze geschiedenis van vanmorgen. Er komt redding, er komt verlossing, er komt hulp van een kant waarvan men het helemaal niet meer verwachtte. Er komt verlossing van Gods kant, want wie had er nog met God gerekend? van een gebed, van een gezamenlijk aanroepen van de Here in de nood, lezen we in ieder geval niet. Hoe groot is dan toch de liefde en de trouw van de Here, dat hij nog naar dat hulpeloze en hopeloze volk omziet. En dan is daar in die uitzichtloze situatie plotseling David. Hij verschijnt, zo zouden we bijna zeggen, zomaar opeens op het toneel. Als een geschenk uit de hemel, als een geschenk van God. Nu, dat is hij dan ook helemaal. Een gave van God. Een held, om het met de woorden van een psalm te zeggen. Een held bij wie de Heere voor Israël hulp beschoren heeft. Als Saul en al de andere helden van Israël het laten afweten, is daar Gods held. De Heere schenkt in David Israël verlossing van de schijnbaar onoverwinnelijke vijand. Ja, met eerbied gesproken, zo verrassend, zo genadig is nu de Heere God. En dan denken we onwillekeurig aan de grote Davids zoon, aan Jezus Christus, die de Vader zond naar deze wereld, naar een wereld die door eigen schuld in een uitzichtloze situatie verkeerde, naar een wereld verloren in zonden en schuld, naar een wereld die door eigen schuld ten dode toe gedoemd was. Een wereld ook die naar hem niet vroeg. Deze meerdere David is gekomen om in zichzelf hulpeloze en hopeloze zondaren, dat wil dus zeggen mensen zoals wij, mensen zoals u, jij en ik, hij is gekomen om zulken te verlossen van de reusachtige macht van de zonde, de duivel en de dood. Vanuit onszelf gezien moeten wij het tegen die verschrikkelijke machten afleggen. Maar hij, die sterke held, bond de strijd met ze aan. En hij overwon. Hij overwon de dood, de duivel en de hel. En in zijn overwinning behaald op Golgotha mogen nu delen allen die met de nood en de verlorenheid van hun leven tot hem de toevlucht nemen. Allen die hun verzondigde leven aan hem toevertrouwen. Allen die niet meer bij de Heer Jezus Christus vandaan kunnen blijven, maar geen andere weg, geen andere uitweg zien dan te vluchten tot hem. We keren weer terug naar het Eikendal, waar David zojuist is aangekomen. Eerst door vader Izzi naar het legerkamp gestuurd om naar de welstand van zijn broers te vragen en om ze wat levensmiddelen van thuis te brengen. En juist op het moment dat David bij de soldaten is aangekomen, komt ook Goliath er weer aan. En ook David hoort nu zijn gebrul en gebral, zijn gespot en gehoon, de lastering van de naam des Heren. En hij merkt de algemene paniekstemming rondom hem heen. Immers vol angst deinzen de Israëlieten terug voor deze vreselijke man. Maar terwijl iedereen als het ware verlamd is van schrik en vrees, is het alsof er bij David iets gaat gloeien van binnen. In zijn hart ontvlamt een heilige toren. Kan dat nu allemaal zomaar? Kan deze man, deze heiden, deze onbesneden Filistijn nu zomaar doorgaan met het honen van de slagorde van Israël? Dat is toch niet zomaar iets? Dat betekent toch niets minder dan een honen van God zelf? Die man denkt dat hij Israël de baas is. Maar dat niet alleen, die man denkt ook dat hij de God van Israël de baas is. En hij streekt de draak met God. Hij tergt God. En hij tart zijn heilige naam. Zulk gespot kan toch niet ongestraft blijven? Dat is toch de eer van de Heere te na? Met al wat David zegt, voordat hij tegen Goliath ten strijde trekt, blijkt hoezeer de eer van de Heere hem ter harte gaat. Hoezeer de eer van de naam van de Heere hem zwaar weegt. David, die liefde heeft voor de Heere, duldt het niet dat de naam van de Heere gelasterd wordt. Hij wil de strijd aanbinden tegen die reus daar in de vette. Niet zozeer om die blaaskaak eens een lesje te leren, of om de Israëlieten te bevrijden van hun angst. Ja, dat ook wel, maar in de eerste plaats meldt David zich aan om de naam van de Heere hoog te houden. Iedereen moet weten dat Israël een God heeft. Ja, de enige, de ware, de levende God. De strijd die David wil aangaan is dus een strijd des Heren. Dat betekent een strijd voor de Heren. Een strijd waarbij de naam van de Heere God in het geding is. Wij menen ook wel eens te moeten strijden. Zelfs in de kerk. We strijden voor bepaalde principes. We gaan door het vuur voor bepaalde tradities. We mogen allemaal wel heel kritisch zijn op onze motieven. Waar gaat het ons nu eigenlijk om? Waar doen we het nu eigenlijk voor? En dan denk ik ook aan ons actief bezig zijn binnen de kerk. Dat is op zichzelf natuurlijk goed. Het is zelfs onze roeping om te dienen in de gemeente. Of het nu is in het ambt, of in het leiding geven aan een club, of in het oog hebben voor medegemeenteleden. Ja, dat is onze roeping, de roeping van ons allen om te dienen. Daarom ik hoop dat u zich er niet zomaar van afmaakt, wanneer u leest van een oproep voor leidinggevende in het clubwerk. U vindt het toch ook belangrijk dat aan uw kinderen een verantwoorde vrije tijdsbesteding wordt geboden, een plaats wordt aangereikt waarop ze op de zaterdagavond gerust kunnen zijn. Daarom, het is onze roeping om te dienen. Dat laten we helemaal staan. Toch stellen we de vraag, waar gaat het ons nu eigenlijk om? Gaat het ons soms misschien om ons eigen persoontje? Dat wij met ere genoemd worden? Die heeft me toch veel over voor de kerk. En dat is me toch een fijn gemeentelid. Dat is immers helemaal niet onmogelijk. Want we zijn van huis uit zo gericht op onszelf. Dat hoogmoedige eigen ik zit er zo bij ons ingebakken. Daar moeten we van bekeerd worden. Daar moeten we aan sterven. En dat is zomaar niet klaar. Bij onze overgave aan de Heer Jezus Christus en zijn genade wordt aan dat eigen ik wel de beslissende slag toegebracht. Maar daarmee zijn wij nog niet van af. Dat eigen ik, dat zo graag op de troon zit, dat blijft ons sparten spelen tot onze laatste snik toe. Op alle mogelijke manieren probeert het het verloren terrein terug te winnen. Het weet zelfs stiekem binnen te dringen in onze vroomste verrichtingen, in onze beste goede werken. Druk zijnde aan de kerk. En allerlei kerkelijke zaken zijn we soms alleen maar druk aan onze eigen eer. Wat is daarom het gebed noodzakelijk? Blijvend noodzakelijk, Heer, dat het me nu alleen om uw naam, om uw eer, om uw zaak te doen mag zijn. En dat ik er zelf helemaal tussenuit zal vallen. Bedoelt Heer Jezus dat u ook niet? Wanneer hij zegt, wie achter mij wil komen, wie mij wil volgen, die verloochenen zichzelf. Het mag ons zo werkelijk om God te doen zijn. Er is voor ons dan ook geen groter verdriet dan dat onze God en Koning oneer wordt aangedaan. Dan dat zijn naam wordt gesmaad, gelasterd, bespot. David is het niet om zichzelf te doen. Het is hem ook niet om de naam van Israël te doen. Maar het is hem om God te doen, het is hem alleen om God te doen. Het gaat David om de eer van zijn Heer, op die eer is hij teer. We trekken de lijnen weer door. van de ene gezalfde kijken we naar de andere gezalfde. Ik bedoel natuurlijk dat we langs David heen naar de Heer Jezus Christus kijken. Dat is altijd de bedoeling van het Oude Testament, heeft Luther gezegd, om het te betrekken op Christus, om de lijnen door te trekken naar Christus. Als er één de eer van God op het oog heeft gehad, dan is hij het wel. De eer van God, die u en ik hebben geschonden. Immers, we hebben de Heer in het paradijs de rug toegekeerd. We hebben moedwillig een einde gemaakt aan de vertrouwelijke, aan de liefdevolle omgang met hem. Zoals de eer van een man geschonden wordt wanneer zijn vrouw met een ander vandoor gaat, zo ligt het ook hier. Gods eer is geschonden en dat neemt de Heer met eerbied gesproken niet. God die ziet het maar niet door de vingers. Als God daar verder niks aan zou doen, dan zou dat zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid erna zijn. Als God dat allemaal maar zou laten gaan, dan was hij toch geen God meer. Dat zou zijn eer te na zijn. Die ontrouw, dat schenden van Gods eer, dat roept om straf. U, jij en ik, wij hebben straf. Ja, zelfs de eeuwige doodstraf verdient. Immers, het heeft toch geklonken uit Gods eigen mond. Ten dag als ge zult zondigen, ten dag als ge mij de rug zult toekeren, als ge het zult gaan zoeken buiten mij, dan zult ge de dood sterven. En Gods recht, Gods strafrecht moet zijn loop hebben. En dat is nu het evangelie. Nu biedt de Heer Jezus Christus zichzelf aan de Vader aan. Vader, voltrekt die straf over de zonde van het ganse menselijke geslacht nu maar aan mij. Opdat uw geschonden eer wordt hersteld. Vader, hier ben ik. Ik die u volkomen wil dienen. Ik die op de plaats wil gaan staan van al diegenen die er niks van terecht brengen. Hier ben ik om uw eer te herstellen. De zaligmaker, hij offerde zichzelf volkomen op voor die eer. Het was hem helemaal om God te doen. Het is goed dat we dat zien. Dat we ook zien dat de zonde zo ernstig is. Dat we God daardoor hebben aangetast in zijn eer. Zondigen, dat is maar niet een keer even buiten de boot vallen of even een misstap begaan. Nee, zonde, zegt de Bijbel, dat is God op zijn hart trappen, dat is God een klap in zijn gezicht geven, dat is God in zijn eer aantasten. Dat de Heer Jezus vrijwillig de straf die wij verdiend hebben op zich nam, voor zijn rekening nam, deed hij uit liefde tot ons, opdat wij door het geloof in hem, door de toevlucht te nemen tot hem, door te schuilen bij hem, zalig zouden worden en voor eeuwig van de straf zouden zijn ontheven. Omdat er vergeving van zonde zou zijn voor zulke zelfbedoelers als wij vanuit onszelf zijn. Maar de Heer Jezus deed dat alles ook. Ja, ik moet zeggen, hij deed het alles bovenal. Hij deed het alles in de eerste plaats. Uit liefde tot de eer en de naam van zijn Vader. Davids diepste beweegreden om het Goliath de strijd aan te binden was de eer van God. Vandaar ook dat hij zegt in vers 45. Ik kom te doen in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorde van Israël, die gij Goliath gehoond hebt. Goliath, wie hebt mijn God gehoond? Dat neem ik niet. Daar is mijn God te hoog voor, daar is mijn God te lief voor. Het gaat David om de Heere. Dat blijkt wel heel duidelijk uit de slotwoorden van vers 46. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Daarvan is David vast overtuigd. Dat is ook zijn verlangen. Hij zegt dus niet, en de ganse aarde zal weten dat Israël een David heeft, een held, die niet voor een kleintje vervaard is, die voor geen Saul, voor geen Goliath onderdoet. Deze roem is hem ten eenenmale vreemd. Wie in de naam des Heren gaat, die gaat het ook, tenminste als het goed is, die gaat het ook om de naam des Heren. Iemand vraagt zich wellicht af, waar al David de moed, de kracht vandaan om nu zo rustig en zeker Goliath tegemoet te treden? Ja, wat was nu Davids kracht? Over de kracht van die reus hoeven we het niet te hebben. Die straalde van hem af. Zijn kracht was zijn zwaard, zijn spies, zijn degelijk harnas. Zijn kracht was geweld. Nu, daar bezit David bepaald niet veel van. Dat houdt Saul hem ook voor. Wanneer hij zich aandient om met Goliath te gaan strijden. Saul zegt als het ware, weet wel waar je aan begint. Je bent nog jong. En je bent beslist geen geoefend soldaat. En die Goliath die heeft nog nooit iets anders gedaan dan vechten. Man, bedenk je nog een keer. En dan vertelt David hem uit zijn leven. Hij zegt, ik heb ook gevochten. Als herder tegen een leeuw en een beer. En die leeuw heb ik doodgeslagen. Van die beer heb ik gewonnen. En van deze reus zal ik het ook winnen. Is dat dan het geheim van David? Zijn zelfbewustheid. Zijn zelfvertrouwen. Is dat zijn kracht? En hij tegen Saul zeggen, stil maar. Maak je maar geen zorgen hoor, ik red het wel, ik haal het wel. Dat zou niet zo vreemd geweest zijn. Immers wij schrijven de successen zo gauw op onze eigen naam. Wij hebben dit, en wij hebben dat, en dan kunnen wij dat ook wel. Nu redden we het wel bij de volgende uitdaging. Zoiets ligt helemaal in de lijn van onze menselijke natuur. Maar zoiets is wel dwaasheid en hoogmoed. En van die hoogmoed is gelukkig op dit moment bij David geen spoor te bekennen. Nee, hoor maar hoe hij het zegt, hoe hij het beleidt in een machtig geloofsvertrouwen. De Heere, die mij uit de bek van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. Hij zal worden als die leeuw en die beer, omdat hij de levende God heeft gehoond. Merkt u, David zegt niet, ik kan, maar de Heere zal. Davids kracht is dus niet zijn zelfvertrouwen, maar zijn godsvertrouwen. Hij vertrouwt erop dat de Heere met hem is. En dat vertrouwen van David is geen slag in de lucht. De Heer heeft hem in zichzelf beloofd dat hij zijn volk niet zal begeven en niet zal verlaten om zijn grote naams wil. En nu is de naam van de Heer aangetast. Nu wordt die naam beledigd door zijn onbesneden Filistijn. Dat zal de Heer niet ongestraft laten. De Heer zal zijn naam niet tot een spot en een hoon laten worden op deze aarde. Daar is David vast van overtuigd. En zo vertrouwt hij die Heere op zijn woord, op zijn belofte. Dat is de houvast. Dat is het geheim van het gaan van David. Hij verwacht het van de Heere. Terugkijkend op zijn leven. Terugdenkend aan die leeuw en aan die beer. Moet David wel tot de slotsom komen. De Heere heeft me nooit begeven. En me nimmer in de steek gelaten. En dat geeft hem ook hoop. Ook vertrouwen voor de toekomst. Hij beleidt hier als het ware. De Heere is met mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Wat zal een mens mij kunnen doen? Gemeente, kennen wij ook iets van dat geloofsvertrouwen? Van dat het in de handen van de Heere leggen. Het aan hem toevertrouwen. Nee, dat wil niet zeggen dat de Heere dan altijd gemakkelijke, begaanbare wegen met ons gaat. Maar dat wil wel zeggen dat de Heere op alle wegen met ons wil gaan. Hoe diep, hoe onbegrijpelijk diep die wegen soms ook gaan. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht, het van hem verwacht. Vertrouwen op de Heer. Als je niet door de omstandigheden uit het veld laat slaan. En hoe gauw is dat bij ons niet het geval? Wat denken we vaak klein van de Heer. Klein van zijn macht. En van zijn trouw. U ook. Ik ook. Is het dikwijls niet zo dat zodra wij geen oplossing meer zien. Zodra wij aan het einde van ons kennen en kunnen zijn gekomen en niet meer weten hoe het verder moet. En daarom menen dat de situatie hopeloos is. Dat we dan denken dat de mogelijkheden van de Heer ook uitgeput zijn. Alsof de Heer met eerbied gesproken niet groter zou zijn dan die paar hessentjes van u, van jou en van mij. Wat een klein geloof. Wat een ongeloof. Wat denken we vaak klein van de Heer. Maar juist als wij nu aan het eind zijn, is de Heer aan het begin. Als wij de Heer belijden geen mogelijkheden meer te hebben en geen mogelijkheden meer te zien, dan wil hij ons tonen nog mogelijkheden te over te hebben. Ongedacht en onverwacht. Met de Heer kom je nu nooit beschaamd of teleurgesteld uit. Dat is wist en zeker waar. Als wij aan het eind gekomen zijn, dan is de Heer aan het begin. Dat geldt ook in het geestelijk leven. Als wij moeten belijden, Heer, ik weet niet hoe het ooit meer goed moet komen tussen u en mij. Heer, ik heb het alles verzondigd. Ik heb u niks anders te bieden dan zonde, tekorten en schuld. Ik sta voor u met lege handen. Nee, eigenlijk volle handen. Handen vol zonde. Vol ongerechtigheden. Heer, moet ik ze ooit wegkrijgen? Moet het ooit goed komen met u? Ik kan het niet meer. Ik kan niet meer het bij u goed maken. Ik kan het niet meer zo maken dat het tussen u en mij recht komt te liggen. Als we dat aan de Heere belijden en zo aan het eind met ons eigen kennen en kunnen, aan het eind met onze godsdienst zijn gekomen, dan staat de Heere aan het begin. Dan zegt hij, nou heb ik nog mogelijkheden te over om zo'n verloren in zichzelf te redden. Want kijk eens, hier heb je mijn zoon. Dan trekt hij ons mee met koorden van liefde naar de Heer Jezus Christus toe. En dan doet hij door de Heilige Geest ons zien op Christus Jezus, die voor zulke verloren als wij zijn de dood wilde ingaan. Opdat wij leven zouden, eeuwig leven zouden, door te schuilen bij hen. Dan zegt de Heer, je hoeft niet om te komen, je mag behouden worden door te schuilen bij Christus. Ik heb die mogelijkheid zelf bedacht. Ik heb die mogelijkheid uitgewerkt. Ik heb mijn zoon gezonden tot behoud. Als wij aan het eind komen, dan staat de Heer aan het begin. En dan leidt hij ons heen naar Golgotha. Dan doet hij ons zien op Christus Jezus, die onze borg en onze zaligmaker zijn wil. En dan leert hij ons ook te vertrouwen op het woord. Dat woord dat zegt dat nou nooit iemand beschaamd uitkomt. Die met zijn zonden en schuld de toevlucht neemt tot Christus. Gemeente, leer dat nou eens. Dat geloven de vinger is. De vinger bij het woord leggen is. Dat geloven is het zeggen, Heer, hier staat het toch. Dat u niet zult wegstoten allen die met hun zonden en schuld bij u schuilen. En wat u zegt, dat is toch de waarheid. Daar kan ik toch van op aan. U kunt toch niet liegen. Geloven, dat is vertrouwen op de Heer. Geloven is vertrouwen op de naam van de Heer. Dat zien we hier bij David. Dat zien we ook elders in de schrift. En dan denk ik aan die andere geschiedenis waarin reuzen voorkomen. Toen de verspieders reuzen hadden ontmoet in Kanaan, waren ze daar wel van onder de indruk gekomen. Kolossaal, wat een kerels. Als de Heere met hen was, zouden ze die reuzen best de baas kunnen. Daar twijfelde Jozua en Caleb geen ogenblik aan. Want wie is er groter dan de Heere? En omdat zij de Heere tot hun God hadden, daarom hebben ze het land veroverd. Geloven is vertrouwen op de naam van de Heere. En zijn naam is toch, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben degene die erbij wil zijn in uw leven. Ik ben de getrouwe. Kom na wat ik beloof. En dan belooft hij toch dat wie tot hem komt, belijden dus een schuld, biddend om genade en vergeving, ook die vergeving en genade daadwerkelijk ontvangt. Gemeente, misschien hebt u kinderen. Als uw kinderen u nou niet vertrouwen, als ze nou een vraagteken zetten achter al datgene wat u zegt, u belooft uw kind wat, en dat kind dat komt steeds maar weer bij u aan en zegt, vader, moeder, hebt u het wel gezegd, maar u doet het toch wel, dan doet u dat pijn, dan trapt dat kind daarmee u op uw hart. Dan zegt die kind, ik lieg toch niet, je kunt toch op me aan. Dan gaan wij zo vaak niet met de Heer om. Dan lezen we het in het woord, en dat is zijn eigen stem. Zijn rijke belofte die hij ook tot ons spreekt. En we zeggen ja maar en toch. En zal het ook wel voor mij gelden. En heeft de Heer ook mij wel op het oog. Wat een verdriet doen we de Heer ermee. Wat een klein geloof. Wij zoeken ons houvast. Nog zo dikwijls. Juist ook na ontvangen genade. Wij zoeken ons houvast nog zo dikwijls in iets van ons. In ons geloof. In ons gevoel. In onze ervaring. En hoe verder maar op. Maar in onszelf is er nooit houvast te vinden. Houvast is er alleen in de Heer, in zijn belofte, die vast en zeker zijn, die ja en amen zijn. Onder andere de belofte, dat wie tot hem komt, niet weggestoten wordt. En dat hij wil komen wonen met zijn levendwekkende en vernieuwende geest in het leven van allen die hem daarom bidden. Geloven, zo schrijft Calvijn ergens, is de Heere vastgrijpen in zijn belofte. Als de Heere zijn belofte voorhouden en zegt, Heere, hier staat het, daar mag ik u aan houden. Heere, daar komt u toch na, u bent toch de waarheid. Heere, hier staat het. En het zou toch uw naam, uw eer te na zijn, als u het niet nakwam. Jongens en meisjes. Als je nu wilt weten wat echt geloven is, dan moet je eens luisteren naar het volgende voorbeeld. Als je vader of je moeder je op de tafel zet en tot je zegt, spring maar, ik vang je wel op. Wat doe je dan? Je zegt, dan spring ik. Waarom? Nu zeg je, omdat mijn vader het zegt, dat hij me zal opvangen, dan doet hij het ook en hij is er sterk genoeg voor. Dat weet ik zeker. Weet je wie je ze ook kunt vertrouwen? Ja, nog veel meer zelfs. De hemelse vader. Hij belooft je, ik wil goed voor je zorgen. Ik wil altijd bij je zijn, ook als je het moeilijk hebt. Als je bang bent of verdriet hebt. Ik wil je verkeerde dingen, je zonden vergeven en je een nieuw hart geven. Dat betekent een hart dat mij lief heeft. Vraag de Heer erom. En je krijgt het vast en zeker. Daar twijfel ik geen moment aan. Nogmaals, Davids kracht is zijn vertrouwen op de Heer, op de naam van de Heer. En omdat hij in dat vertrouwen gaat, heeft hij ook niet per se het harnas van Saul nodig. Daar probeert men hem nog wel aan te trekken, maar hij kan er niet meer uit de voeten, veel te zwaar voor hem. Hij veracht dat harnas van Saul niet. Maar hij voelt zich te veel door belemmerd. Hij heeft nog nooit zijn harnas gedragen. En hij legt het daarom maar liever weer af. Maar daardoor wordt zijn vertrouwen niet geschokt. Hij zegt niet, nu ik niet in dat harnas kan gaan, ja, nu durf ik eigenlijk niet meer. Ook zonder dat harnas, zomaar eenvoudig met zijn slinger en stenen, gaat hij Goliath tegemoet. Hij veracht de middelen niet. Maar hij stelt die middelen evenmin absoluut. Hij weet zich geborgen, gehuld in de naam des Heren. En dat is voor David veel belangrijker dan een harnas. Daarom zegt hij ook tegen Goliath, die zwaar beledigd is als hij een herdersjongen op zich ziet afkomen. Gij komt wel tot mij met een zwaard en een spies en een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heren. En die zal u in onze hand geven. David, hij waagt het met de Heere. De overtuiging, de Heere maakt zijn woord waar. De Heere verlost. En we weten het. David is in zijn geloofsvertrouwen niet beschaamd, niet teleurgesteld uitgekomen. Want God die gebruik maakt van de behendigheid van deze herder, stuurt de weggeslingerde steen zo dat hij de reus in zijn voorhoofd treft. En Goliath valt dood. De Heer heeft zijn naam verheerlijkt. En die op hem betrouwen komen nooit beschaamd uit. Davids kracht was zijn vertrouwen op de Heer. Een grotere kracht is er niet. Is er ook uw kracht? De jouwe? De mijne? Dan zijn we machtig. Die beleid de Heer is mijn kracht. Ik moet het helemaal van de Heer hebben. Zonder hem gaat het niet meer. Die beleid daarmee tevens eigen krachteloosheid, eigen zwakheid. Die zegt ermee ook, Heer, als het van mij afhangt, daar komt er niks van terecht. Maar als ik zo zwak ben, dan ben ik machtig. David, de in hoofdstuk 16 door God gezalfde koning, verlost Israël van zijn vijanden. En hij doet het als herder, met slinger en met steen. We trekken nog één keer de lijn door naar het Nieuwe Testament. Christus. Zijn naam betekent gezalfde. Hij is door God gezalfd. Hij is de door God gezalfde koning. Die zijn volk verlost. Die als een herder zijn leven stelt voor de schapen. Dat we zeggen voor alle die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En deze herder is de volkomen overwinnaar. Dat is op de paasmorgen wel duidelijk geworden. Hij verrees. Hij verwierf het leven. Nee, niet om het voor zichzelf te houden, maar om het weg te schenken. Aan alle die het moeten beleiden, in zichzelf geen leven, geen spiertje leven te hebben. En zo mogen we door het geloof, door de toevlucht te nemen tot deze Christus, delen in zijn overwinning over duivel, dood en graf. Nee, dat wil niet zeggen dat er voor de gelovigen geen strijd meer is. Zeker wel. Trouwens zijn we bij onze doop al niet geheiligd, dat we zeggen apart gezet, om vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk te strijden. En, zo staat erbij, en te overwinnen. Wij hebben tot onze laatste snik toe te strijden. Tegen de duivel, de wereld en ons eigen zondige zwakke vlees. Het is net als met de Israëlieten in ons teksthoofdstuk. Hoewel door het vellen van Goliath de overwinning op de Filistijnen in principe al behaald was, bleven ze toch niet op de heuvels zitten, maar joegen ze de vijand achterna en bonden ze de strijd met hen aan. De Heer Jezus zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, maar strijd gij de goede strijd des geloofs. En wie strijdt in afhankelijkheid van hem, ziende op hem, met vertrouwen in hem, die overwint. Die mag de zekerheid hebben dat de uitkomst van de strijd vaststaat. Die zal niet beschaamd worden. Want Christus geeft zijn volk, dat we zeggen allen die op hem betrouwen, de zegen en de zegen, de eeuwige zegen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid, van die God die me in de strijd niet ten onder doet gaan, maar die mij doorheen haalt, ziende op hem alleen. Amen. Laat ons danken en bidden en willen in ons gebed gedenken. Degenen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Mevrouw Peil, mevrouw Tanus, mevrouw Van de Wende en de heer Van Wijk. Laat ons bidden en danken. Heren, wij komen uw naam hartelijk danken voor uw woord. Dat woord dat zegt dat nog eerder de bergen en de heuvelen van plaats zullen veranderen, dat uw trouw zal bezwijken. U blijft trouw aan uw woord, aan uw belofte. Ook deze belofte, dat die op de Heere vertrouwen niet beschaamd zullen uitkomen. Heer, we hebben het gezien in het leven van uw knecht David, hoezeer die belofte waar is. U bent toch altijd dezelfde God van toen. U wilt ook nu ons doen ervaren dat uw beloften waar en zeker zijn. U wilt ons dat doen ondervinden. Dat is nu de bevinding van het geloof. Dat wanneer we bevinden dat uw woord de waarheid is. Dat wanneer we bevinden dat u een waarmaker bent van uw woord en een vervuller van uw beloften. Heren, dan kan er zoveel zijn dat ons benauwt. Dan kunnen er zulke machten zijn die ons belagen. Maar dan staat er dat u uw volk, allen die op u betrouwen, in stand houdt. Door uw kracht, door uw rechten. De eeuwige zegen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid, van die God. Die me in de strijd niet ten onder doet gaan, maar die mij doorheen haalt, ziende op hem alleen. Amen. Laat ons danken en bidden en willen in ons gebed gedenken. Degenen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Mevrouw Peil, mevrouw Tanus, mevrouw Van de Wende en de heer Van Wijk. Laat ons bidden en danken. Heer, wij komen uw naam hartelijk danken voor uw woord. Dat woord dat zegt dat nog eerder de bergen en de heuvelen van plaats zullen veranderen en dat uw trouw zal bezwijken. U blijft trouw aan uw woord, aan uw belofte. Ook deze belofte, dat die op de Heere vertrouwen niet beschaamd zullen uitkomen. Heer, we hebben het gezien in het leven van uw knecht David, hoezeer die belofte waar is. U bent toch altijd dezelfde God van toen. U wilt ook nu ons doen ervaren dat uw beloften waar en zeker zijn. U wilt ons dat doen ondervinden. Dat is u de bevinding van het geloof. Dat wanneer we bevinden dat uw woord de waarheid is. Dat wanneer we bevinden dat u een waarmaker bent van uw woord en een vervuller van uw belofte. Heer, dan kan er zoveel zijn dat ons benauwt. Dan kunnen er zulke machten zijn die ons belagen. Maar dan staat er dat u uw volk, allen die op u betrouwen, in stand houdt door uw kracht, door uw rechterhand. Dan zult u het niet toelaten dat allen die op u betrouwen met u zullen omvallen. Nee, op u betrouwen, dat is het leven, het eeuwige leven. Heere, u kent ons, u weet hoe dat in ons leven ligt. Of we dat vertrouwen, dat geloofsvertrouwen is. Of we het al met u hebben leren wagen en met uw woord en met uw belofte. Als dat nou niet zo is, Heere, wilt u ons dan stilzetten, ons de schellen van de ogen afrukken. Want alles, dat zegt u toch zelf in uw woord, waar de mensen betrouwen op stelt in het leven buiten u. Dat is ijdelheid. Dat is foos, vergankelijk. Maar op u te vertrouwen, dat is bouwen op een rotssteen. Heer, geef dat dat zo zal zijn in ons aller leven. En doe ons zo leven, dicht bij u, biddend opzien tot u. Dat is een leven tot eer van uw naam. Dat uw woord zegenen, dat we vanmorgen met elkaar mochten overdenken. Wilt u het zegenen door uw Heilige Geest. Breng ons vanavond weer bijeen in uw huis. We zullen stilstaan bij een van de geboden die u hebt gegeven, Heere. Die geboden die zo praktisch zijn en die alles te maken hebben met de praktijk van het leven van alle dag. Wilt u zo in genade op ons neerzien en ons horen om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte met elkaar Psalm 118, het achtste vers. Psalm 118, vers 8 is de slotpsalm. Gaat dan alle heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.